Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraagt naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 105. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna wordt u gelezen uit Exodus 1 vers 22 tot en met hoofdstuk 2 vers 10 en daarna ook uit Hebreeën 11 vers 23 tot en met 28. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Exodus 1 vers 22 tot en met 2 vers 10. En Hebreeën 11 vers 23 tot en met 28 na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U is genoemd Exodus 1, de verse 22 tot hoofdstuk 2, vers 10. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi, En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legden het knechtje daarin en legden het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat met hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden der biezen zag, zo zond hij haar dienstmaagd heen en liet het halen. En toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie, het jongske weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje henen en zoog het mij, en ik zal u loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. Toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes, en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Vervolgens lezen we Hebreeën 11, de verzen 23 tot en met 28. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kinderke schoon was, en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderven der eerstgeborenen hem niet zou raken. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Exodus 1, en daarvan het 22e vers tot en met hoofdstuk 2, vers 3. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor deze middag. Toen gebood Farao al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. Tot zover de tekst voor deze dienst, waarin het sacrament van de heilige doop bediend zal worden aan een van de kinderen der gemeente. En in verband daarmee lezen we eerst het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in, of besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan van hun zitplaatsen? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader bouwmeester, moeder bouwmeester? Geliefde doopouders, beste Robert en Andrea, de Heere heeft jullie opnieuw gezegend met de geboorte van een kindje. En ieder kind is een wonder van de Heere. Een kostbaar pand dat de Heere aan jullie ouderzorgen heeft toebetrouwd. Ons kind is kostbaar omdat het door de Heere geschapen, gemaakt is. Jullie kind is ook kostbaar omdat het een ziel met zich meedraagt. Een ziel voor de eeuwigheid. Jullie kind is ook kostbaar omdat het een kind is dat geboren is op het erf van het verbond. Omdat de God van het verbond zijn verbondsrechten heel bijzonder ook op jullie kleine Guus laat rusten. En nu staan jullie op het punt om jullie kindje ten doop te houden. Jullie beloven, en zojuist heeft jullie ja-woord geklonken, hier in de kerk, maar ten diepste voor het aangezicht van de Heere en tegenover hem. Jullie beloven, en dat geeft een grote verantwoordelijkheid, dat geeft als het goed is ook een, wat we wel eens noemen met een wat ouder woord, een aangebonden leven aan de troon van de genade. Ik hoop dat dat ook zo zal zijn bij jullie, in jullie leven. Dat juist ook de belofte die je hebt gedaan vanmiddag bij de doop mogen uitdrijven tot de Heere. Heere, beveelt u wat u wilt, maar daarvoor, met het woord van Augustinus, geeft u wat u beveelt. Want alleen dan kunnen we ook doen wat u van ons vraagt. Jullie beloven, ja zeker, maar de Heere belooft ook. En dat is een wonder. De Heere komt met zijn rijke beloften in het leven van een kind dat naar hem niet gevraagd heeft. Een kind van de ouders, voor wie het geld wat voor ons alle geldt en ook voor mij geldt, dat we van nature even min naar de Heere vragen. En toch, de Heere komt met zijn belofte. Ik hoop ook dat jullie in jullie opvoeding, jullie kinderen en ook de kleine Guus daarbij mogen bepalen. Wij hebben vanmorgen gehoord over het Pascha. En ik wil jullie enkele versen lezen uit Exodus 12 die over datzelfde Pascha gaan. Daar zegt de Heere: en het zal geschieden als ge in dat land komt dat de Heere u geven zal. Dat is natuurlijk het land van de belofte waar het volk Israël naar onderweg was. Gelijk hij gesproken heeft, dan zult gij deze dienst, het Pascha, onderhouden. En dan komt het, en het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: wat hebt gij daar voor een dienst? Daar spreekt de Bijbel over vragende kinderen. En u is Guus nu nog op een leeftijd dat hij die vragen nog niet zo zal stellen. Maar als de Heer het geeft, zullen de jaren aanbreken dat ook hij vragen gaat stellen. Want dat doen onze kinderen wanneer ze groter worden en wanneer ze van de Heer het verstand hebben ontvangen. Dan gaan ze vragen stellen, ook over de dienst van de Heer. Wat hebt ge daar voor een dienst? Dat wil ook zeggen dat de Heere verwacht van ouders dat ze die dienst van de Heere hoogachten. Dat er als het ware iets van de houding van de ouders uitgaat. Wanneer ze naar de kerk gaan, wanneer ze het woord lezen, wanneer de doop bediend wordt. Wat hebt gij daar voor een dienst? Wat is het dat die dienst anders maakt dan alle andere dingen in deze wereld? Vragende kinderen. En als jullie kinderen zullen vragen, en dat zeggen we vanmiddag als ouders ook tegen elkaar, wanneer onze kinderen zullen vragen, zullen we dan ouders de gelegenheid ook te baat nemen om te antwoorden. En als we het antwoord niet weten, om zoekend en biddend het woord van de Heere te lezen, op zoek naar die antwoorden. Maar dan is de Heere ook zo goed dat hij niet alleen wijst op vragende kinderen, maar ook op antwoordende ouders. Ik lees nog een klein stukje verder. Wanneer uw kinderen zullen vragen, dan zult gij zeggen: dit is den Heere een paasoffer, die voor de huizen van de kinderen van Israël voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaar sloeg en onze huizen bevrijden. Het is alsof de Heere zegt: ouders, en hij zegt het vanmiddag eigenlijk ook tegen jullie, Robert, Andrea, wanneer jullie kinderen die vragen zullen stellen, wat is dat nu voor een dienst? Zullen jullie dan wijzen op het grote, wonderlijke onderscheid dat de Heere maakte waar het niet was? Want de Heere sloeg de kinderen van Egypte. Maar hij ging de kinderen van Israël sparend voorbij. En dat was iets van het voorrecht van het verbond. En het wees heen naar dat grote voorrecht dat moet worden toegepast aan de harten van alle Israëlitische kinderen. Wel, laat het zo mogen zijn dat jullie je kinderen veel mogen wijzen op de voorrechten, ook op de eisen van het verbond van de Heere, maar ook op de noodzaak om die dingen toegepast te krijgen aan het hart. En dan lezen we tenslotte: toen boog het volk zich en neigde zich, dankbaar en gehoorzaam en eerbiedig nemen ze deze woorden aan. De Heere geeft het aan jullie, aan ons allen, aan jullie als ouders, aan de grootouders in de kerk deze middag. En de Heere schenke zijn zegen en boven alles uit genade zijn vervulling van zijn eigen woorden. Ook in het leven van jullie zoontje. Dat zij zo. Wij willen gaan zingen ter voorbereiding op de doopsbediening van de 84ste psalm. En daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En onder het zingen van dit vers wordt de doopeling binnengebracht. Daarna vindt de bediening van de doop plaats. En na de doopsbediening zingen wij zo mogelijk staande van Psalm 134, vers 3. Guus Theodor Bouwmeester, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Eindigen we deze doopsbediening met dankgebed en bidden we de Heer om de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heren, wilt u dat schenken? Wilt u Robert en Andrea ook alles schenken wat ze nodig hebben om hun kinderen in de vrezen van uw naam op te voeden? Geeft u ze een leven dicht bij het geopende woord en dicht bij het gebed? Wilt u aan alle ouders schenken wat nodig is om hun kinderen niet alleen op te voeden voor dit aardse leven, maar allereerst en allermeest op te voeden voor uw dienst? Heren, wilt u ons vanmiddag ook onderwijs geven vanuit uw woord, om ons te leren hoezeer dat nodig is en wat u daarin van ons vraagt? En schenk het, Heren, dat we ook met die bede van Augustinus aan uw voeten terecht mogen komen. Heren, geeft gij wat u beveelt en beveel dan maar wat u wilt. Heren, denk aan de doopouders. Denk aan andere ouders in de kerk. We dragen ook heel bijzonder aan u op diegenen die hun kinderen op andere wegen zien gaan. Bij u, bij uw dienst vandaan. Korter of langer geleden hebben ze zelf bij de doopvont gestaan. Maar Heren, zou u toch willen geven een wonder van uw genade? Voor u is niets te wonderlijk en u zoekt toch het verlorene. Gedenk, Heren, degenen die met verdriet vanwege het feit dat de kinderzegen hun niet ten deel viel deze middag onder ons zijn. Zou u hen, Heren, uw troost willen schenken? Wilt u zorgen, Heren, voor degenen die worstelen in de opvoeding, met juiste eisen die vanuit uw woord en ook in het doopformulier geklonken hebben? Heren, u weet hoe onmogelijk dat is vanuit onszelf. U weet ook daar waar deze dingen echt gaan wegen op ons hart, we juist meer en meer in de onmogelijkheid terecht kunnen komen. Maar zou u ons door genade iets willen schenken van datgene wat Jochebed en Amram, de ouders van Mozes, door genade mochten beoefenen? Heren, wilt u zo met ons zijn? Geeft u, Heren, dat wij ook bepaald mogen worden bij onze eigen doop, dat we daar ook onze kinderen op mogen wijzen, op datgene wat wij zelf beloofd hebben, en laat de ouders dan ook, Heren, als het ware hun kinderen bij vernieuwing mogen aansporen tot het zoeken van u en tot het haten en het vlieden van de zonde. Laten ze in alle ernst mogen spreken met hun kinderen over de verleiding van de zonde, over datgene wat misschien zo aantrekkelijk is en waarvan we als ouders toch moeten zeggen: mijn kind, ik heb je er niet voor over. En wanneer we het dan misschien maar nauwelijks uitleggen kunnen, schenkt u woorden om dat toch toe te lichten. Heere, wilt u geven dat ouders ook hun kinderen mogen wijzen op de noodzaak en de mogelijkheid om geborgen te worden in de ark der behoudenis, de Heere Jezus Christus. Heere, laat het juist in het leven van degene die u kennen en vrezen ook zo mogen zijn, dat deze doopsbediening een middel mag zijn om die nieuwe gehoorzaamheid ons in ons hart voor te nemen, om u aan te hangen en u te betrouwen en u lief te hebben. O Heere, dat vraagt u ten diepste ook van in ieder van ons. En geeft u dat dat ons ook mag uitdrijven tot u. Gedenk ons zo, Heere. Wilt u een zegen geven over de bediening van uw woord? Wanneer we willen gaan luisteren naar dat woord, is het zo nodig dat u uw Heilige Geest schenkt bij het preken en bij het luisteren. En dat er meer gebeuren zal deze middag dan dat er alleen maar woorden klinken die ons verstand bereiken of die aan ons hart worden gelegd. Heere, wilt u wonderen doen deze middag? Wilt u dat ontzaglijk grote wonder doen waardoor u een mensenhart vernieuwt? Wil u dat doen in het leven van kinderen, van jongeren, van ouderen? Heere, ontfermt u zich over de gemeente? Wilt u de gemeente binden aan uw woord en ook onderling samenbinden door liefde? We vragen van u of u uw zegen wil geven over de dag van ontmoeting die aanstaande zaterdag gehouden wordt. We bidden u, Heere, voor de uitbreiding van uw koninkrijk, zegen het zendings- en evangelisatiewerk. Weest u met de vervolgde kerk en geeft u alle krachten die te maken hebben met het kruis van de vervolging, schenkt u moed. Heere, houd u staande in de oven van de verzoeking. Wilt u, Heere, ook denken aan ons land en volk, onze overheid, ons vorstenhuis? We bevelen het aan u, de Heere, aan. Heere, zo doen wij u deze middag ook voorbeden voor tal van zaken, voor tal van mensen om ons heen. Maar we bidden ook, Heere, zou u ons vanmiddag niet willen overslaan, maar zou u onder ons midden willen komen en gedachtig willen zijn aan uw eigen trouw, aan uw eigen genade. Heere, hoor ons. Geef ons wat nodig is bij het luisteren en bij het spreken van uw woord. En dat uit genade alleen. Amen. Wij willen gaan zingen van de 105e psalm en daarvan het 14e en 15e vers. Vers 14, de harten der Egyptenaren die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. En ook vers 15, maar God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. 14 en 15 van psalm 105, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst en 3 collecten die bestemd zijn voor eredienst, diaconie. En de 3e collecte die na het amen van de prediking gehouden wordt, is voor de algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen gedijd. Dat is het vierde vers van Psalm 103, dat we willen zingen na het amen van de prediking. Psalm 103, vers 4. Gemeente, het gebeurde vele jaren geleden. Een jong stel, pas getrouwd, kwam bij de dominee op de studeerkamer. En na enige aarzeling kwam de vraag eruit: dominee, wij geloven dat kinderen een zegen van de Heere zijn, maar is het eigenlijk wel verantwoord om in deze tijd kinderen te krijgen? Het was de tijd dat de spanningen tussen Amerika en Rusland hoog opliepen, dat alles leek aan te koersen op een derde wereldoorlog en er gebeurden meer afschuwelijke dingen. En toen de dominee probeerde om de vraag van dat jonge stel nog wat meer te peilen en na te gaan wat daar eigenlijk onder lag, toen was daar de vraag: en als ons kind nou in deze wereld leeft en uiteindelijk onbekeerd sterft, is het wel verantwoord om kinderen te krijgen? Dat zal een vraag zijn die misschien ook wel door de gedachten van Amram en Jochebed is gegaan, de ouders van Mozes. En toch, ze hebben de kinderzegen mogen ontvangen in een tijd van zielsverzoeking. Ze hebben hun kind door genade niet in de stroom geworpen, maar ze hebben hun kind geworpen vanuit hun eigen onmogelijkheid op de Heere. En wat dat precies betekent en hoe dat zichtbaar wordt in die geschiedenis van Mozes, dat willen we vanuit onze tekst van deze middag nagaan. Als we bij onze tekstwoorden schrijven de eerste bladzijden uit het levensboek van Mozes. De eerste bladzijden uit het levensboek van Mozes. Allereerst de tijd van Mozes. Wat was dat voor een tijd? Vers 22 zegt: toen gebood Farao al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen. Vervolgens de geboorte van Mozes. Vers 1 en vers 2a. Een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi, en de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij schoon was. En in de derde plaats de verberging van Mozes. Want de tekst gaat nog verder. Zo verborg zij hem 3 maanden. Maar als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen. En ze legde het knechtje daarin. Dus de tijd van Mozes, de geboorte van Mozes en de verberging van Mozes. Wat was het voor een tijd waarin Mozes geboren is? Daarvoor moeten we vanmiddag even terug naar Exodus 1. We kunnen daar lezen aan het begin van het hoofdstuk hoe de nakomelingen van Jacob, wij zouden zeggen de Israëlieten, een plaats hebben gevonden in Egypte, in het land Goshen. En daar gaat dat volk van de Israëlieten groeien. We lezen in vers 7 dat de kinderen van Israël vruchtbaar werden en dat ze overvloedig wiesen, overvloedig groeiden. En terwijl dat gebeurt, komt er een andere farao aan de macht. Een farao van wie we in vers 8 horen dat hij Jozef niet gekend had. Dat wil niet alleen zeggen dat die farao zich de naam van Jozef niet herinnerde, Maar dat wil dieper nog ook zeggen dat deze farao niets te maken wilde hebben met Jozef en met de God van Jozef en met het volk van Jozef. En dan ziet die farao hoe dat volk van Jozef groeit en steeds groter wordt, dat vreemde herdersvolk daar in Goshen, en de farao ziet daar een bedreiging in. Straks zal dat volk zo groot worden dat het de Egyptenaren zal verslaan. En dan neemt de farao zijn maatregelen, 4 maatregelen. We hebben ze niet gelezen deze middag, maar u kunt ze vinden in hoofdstuk 1. De eerste maatregel van de farao is dat de Israëlieten zware dwangarbeid moeten gaan verrichten. Ze moeten de schatsteden Pithom en Raamses voor de farao gaan bouwen. Maar hoe zwaar dat werk op zich ook geweest is, daarmee krijgt de farao het volk niet op de knieën. Het groeit nog steeds. Dan neemt de farao een tweede maatregel. Want hij verzwaart de diensten. We lezen in vers 13, de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid. Dat wil zeggen, de Israëlieten die al zwaar werk moesten doen, ze moeten nog harder werken. Ze moeten nog meer inspanningen leveren. Ze moeten nu ook zelf hun tichelstenen bouwen, bakken. Maar ook die maatregel helpt niet. En dan volgt de derde maatregel, iets huiveringwekkends eigenlijk. Dan roept de farao de vroedvrouwen van de Hebreeënen, zoals we in vers 15 lezen. Wij zouden zeggen de verloskundigen die onder de Israëlieten in het land Goshen werkzaam waren. En de farao zegt tegen die twee vrouwen, Sifra en Pua zijn hun namen, dat ze de jongetjes van de Israëlieten moeten doden. En dat ze de meisjes in leven moeten laten. En zo wil hij dan bewerkstelligen dat op termijn het volk zal uitsterven. Maar we lezen in de Bijbel dat de vroedvrouwen God vreesden, vers 17. Die twee vrouwen, ze hebben meer ontzag gehad voor de God van Israël dan voor de wrede farao. Ze hebben ook meer liefde gehad voor de God van Israël dan voor hun eigen leven. Het waren vrouwen die God vreesden. En ze doen niet wat de farao zegt. En dan staat er dat de Heere deze twee verloskundigen gezegend heeft, omdat ze zich zo hebben opgesteld. Ja, en dan blijft er voor de farao nog maar 1 verschrikkelijke maatregel over. En we komen bij onze tekst, vers 22 van hoofdstuk 1. Toen gebood farao al zijn volk. Nee, hij bedekt, hij verbergt zijn haat tegenover het Joodse volk niet meer. Hij fluistert zijn bedreigingen en zijn vijandschap niet alleen in de oren van die twee vrouwen. Maar toen gebood farao aan heel zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult ge in de rivier werpen. De kinderen in de kerk weten wel wat er precies met die rivier bedoeld wordt. Letterlijk staat er in de taal van de Bijbel trouwens het woord stroom. Gij zult hen in de stroom werpen. Maar hoe heette die rivier, die stroom ook alweer, die door Egypte ging? Dat is de rivier de Nijl. En om de betekenis van de woorden van de farao goed te begrijpen, moeten we vanmiddag eigenlijk een ogenblik aan de oever van die Nijl gaan staan. Dat was een rivier die stroomde door het grootste deel van Egypte. En die uitmondde in een soort deltagebied. En u moet weten dat Egypte eigenlijk op zichzelf gezien een heel onvruchtbaar land was. In de hoofdstad van Egypte waren maar zo'n 4 tot 6 regendagen per jaar. Egypte was een grote woestijn, zouden we kunnen zeggen, als het van de regen vandaan moest komen. Maar nu stroomde door Egypte de Nijl, en die Nijl die trad op bepaalde tijden buiten haar oevers, en dan overstroomde ze een groot gebied, en dan liet ze in dat gebied een bepaald vruchtbaar slib achter. En daardoor waren grote delen van Egypte toch vruchtbaar. Daar ontleende Egypte in de tijd van de Bijbel ook een belangrijk deel van haar welvaart aan. In die Nijl verblijden de mensen zich. Daar waren ze rijk van. En daarom vereerden de Egyptenaren de Nijl ook als God. En nu zegt de farao: werp ze in die stroom. Alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen. Wat moeten we van die woorden denken? 2 dingen. Het eerste, dat een huiveringwekkende zonde is geweest van de farao. Vreselijk hoe deze man met de macht die hij door de voorzienigheid van God gekregen had, zijn macht misbruikt en zich vergrijpt aan de levens van zoveel jonge kinderen. Maar achter de farao, en daar moeten we ook even op letten, en dat verontschuldigt de farao niet, want de farao blijft ten volle verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, maar achter de farao ziet u de duivel, de vorst der duisternis, diegene die in de Bijbel genoemd wordt de mensenmoorder van de beginnen. En die duivel heeft het heel het Oude Testament door juist voorzien op de heilige linie. Op dat geslacht dat het voorgeslacht vormt van de Heer Jezus Christus die komen zou. De duivel doet er alles aan om dat te voorkomen. In de geschiedenis die we deze middag voor ons hebben, zien we iets van die strijd die zich al aftekent op de eerste bladzijden van de Bijbel. De strijd tussen de slang en de vrouw. De strijd van de oude slang tegen het levende kind. Werp ze in de rivier, want daar zullen ze omkomen. Kijk, en nu is de farao gestorven. Daar hebben wij, de hoop ouders, gemeente, daar hebben wij geen last meer van. De farao is verdronken in de Rode Zee. Dat heeft ons trouwens ook iets te zeggen. God heeft de zonde van de farao lang geduld en lang verdragen. Maar er is een moment gekomen dat God kwam met zijn rechtvaardig oordeel, en dat hij die farao, die zoveel kinderen verdronken had in de Nijl, zelf laat verdrinken in de golven van de Rode Zee. Maar de farao is verdronken, maar de vorst der duisternis is er vandaag nog. En hij heeft het net als toen in de tijd van Mozes juist voorzien op het jonge kind. Hij laat vandaag de dag een stroom lopen door deze wereld. Een stroom van zonde en van ongerechtigheid en van verleiding en van alles wat van God en van Christus afhoudt. En hij roept het ouders toe: werp uw kind in de stroom. Werp uw kind in de ondergang. De vraag is, en dat is de vraag die naar de doopouders toekomt, maar ook naar alle ouders en grootouders vanmiddag toekomt, hebben we daar oog voor? Zijn we daar waakzaam op? Dat de duivel het juist voorzien heeft op het jonge kind. En dat hij maar één ding voor ogen heeft. Dat u uw kind zult laten meevaren, meedobberen op de grote stroom. Kijk, daar ligt een heel praktische aansporing in. Om te letten op alle dingen waarmee ook onze jonge kinderen zich bezighouden. Wat hebben ze eigenlijk voor speelgoed? En wat voor boeken en wat voor kinderbladen lezen ze? Niet alles is verkeerd, maar wat lezen ze? Wat voor filmpjes kijken ze? Wat voor computerspelletjes doen ze? In wat voor omgeving brengen we ze? Hoe is het met onze kinderen? En ouders met jonge kinderen, die hebben nog veel in de hand. Die hebben daarin ook een extra grote verantwoordelijkheid. Er komt een tijd dat de kinderen groter worden. Dat de mogelijkheden misschien minder worden, nooit helemaal verdwijnen, denk ik, zolang u uw kind thuis hebt, zeker niet. Maar is er dan ook het gesprek? Zou juist de prediking van deze middag niet een aanleiding moeten zijn en kunnen zijn om met uw kind te spreken over het gebruik van moderne media? Wat kijk je? Wat luister je voor muziek in het besef? En laat dat ook maar doorklinken naar uw kinderen toe, wanneer u een gelegenheid hebt om daar met hen over te spreken. In het besef dat de duivel zegt, werp ze in de stroom. De tijd van Mozes. We gaan naar onze tweede gedachte, de geboorte van Mozes. We lezen verder in de tekst. En een man, hoofdstuk 2 vers 1, en een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. Wij weten hoe ze heten, hun namen zijn al een paar keer genoemd. Amram en Jochebed, de ouders van Mozes. Een paar hoofdstukken verderop kunt u lezen, ik vertel dat er maar bij, want misschien dat er wel eens een vraag bij u gerezen is juist daarover. Daar kunt u lezen dat Jochebed de tante is geweest van Amram. Waarschijnlijk een jong zusje van zijn vader. Later worden zulke huwelijken in de wet van Mozes verboden. Maar op dit moment in de geschiedenis zijn dergelijke huwelijken nog toegestaan geweest. Amram is getrouwd met een jonge zusje van zijn vader. Zijn moei staat er in de oude vertaling. Tante betekent dat. Het waren allebei mensen die de Heere vreesden. Amram en Jochebed. We lezen in Hebreeën 11 dat ze door het geloof hun jongetje verborgen hebben. Wel, in Amram en Jochebed, ze trouwen. En ze ontvangen in hun huwelijk de kinderzegen. Want na verloop van tijd wordt er een meisje geboren, Mirjam. En dan gaat er een aantal jaren voorbij en dan zegent de Heere opnieuw met een kind. Een jongetje wordt geboren, Aaron. En dan gaan er weer een paar jaar voorbij. En dan, ja, dan is de tijd zo heel anders geworden. Dan raakt Jochebed opnieuw in verwachting, jazeker. Maar het is in de tijd waarvan we in vers 22 hebben gelezen. Toen gebood Farao al zijn volk zeggende, alle zonen die geboren worden, zult ge in de stroom in de rivier werpen. Ze zullen sterven. En als jouw gebed in verwachting is, ik stel me voor dat de ouders in spanning hebben gewacht. Zal het een jongetje zijn? En misschien hebben ze wel gebeden, Heere, laat het deze keer toch een meisje mogen zijn, zodat ze mag blijven leven. En dan breekt de tijd aan dat jouw gebed haar kindje ter wereld brengt. En dan lezen we in vers 2. En ze baarde een zoon. Een zoon. Oudere vreugde in het huis van Amram en Jochebed, ongetwijfeld toch. Maar misschien wel vreugde die overstemd werd door vrees. Want hun jongetje moest in de stroom geworpen worden op last van de farao. Straks zouden de soldaten komen en ze zouden hun jongetje meenemen. Ze zouden hem doden. Aangrijpend. Een kind ter wereld brengen. Dat moet sterven. Dat staat hier in de tekst. En al zijn de omstandigheden heel anders. Al mogen wij hopen en bidden dat jullie Guus, onze kinderen, de kinderen van de gemeente, een lang leven mogen ontvangen. Al is dat natuurlijk niet het enige en niet het belangrijkste wat we te vragen hebben. Toch is het wel zo dat wij, wanneer we kinderen ontvangen, kinderen ontvangen die weer een keer moeten sterven. En dan moeten ze voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En dan moet het goed zijn tussen God en tussen hem. Dat is uiteindelijk toch het allerbelangrijkste in het leven van onze kinderen. Er zijn vanmiddag heel wat kinderen in de kerk, maar het allerbelangrijkste is in je jonge leven dat je met God verzoend wordt. Dat je een hart mag krijgen dat hem vreest en dient. Dat je straks, en dat is al bij de doop voor je gebeden, dat je straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus zult kunnen verschijnen. Dat is het allerbelangrijkste, kinderen. Dat is het allerbelangrijkste, ouders. Daar staan Amram en Jochebed daar. Wij zouden zeggen bij het wiegje van hun kleine jongetje. En ze staan daar te kijken. En Jochebed heeft misschien als moeder nog wel wat aandachtiger gekeken dan haar man. En dan staat er in onze tekst, vers 2, het midden. Toen zij hem zag dat hij schoon was. Wat betekent dat? Drie dingen. Het eerste, Jochebed heeft gezien dat haar kleine jongetje mooi was. Dat betekent het woord schoon allereerst. Ik geloof dat iedere moeder die een kindje van de Heere mag ontvangen, haar kindje mooi vindt. Dat ligt ook in de liefde die de Heere in zijn algemene goedheid geeft aan ouders voor hun kinderen. En het kan zelfs gebeuren dat ouders een kindje krijgen dat door allerlei verdrietige redenen een mismaakt uiterlijk, een misvormd uiterlijk heeft. En dat de moeder toch zegt, maar je bent mijn lieve, mooie kindje. Dat moet u niet wegdoen als iets oppervlakkigs vanmiddag, want het is een zegen van de Heere als ouders hun kinderen mogen liefhebben. Daar hebben wij ook algemene genade van de Heere voor nodig. Anders, dan is zelfs dat er bij ons niet. Zo diep is een mens gevallen, maar gelukkig, de Heere geeft het doorgaans aan een vader, aan een moeder. Liefde voor een kind. Ze zag dat haar jongetje mooi was. Maar het betekent nog iets anders, nog een tweede betekenis. Letterlijk staat er in het Hebreeuws van het Oude Testament, toen zij hem zag dat hij goed was. Nee, dat betekent niet dat Jochebed heeft gedacht, dat kleine jongetje wat daar in de wieg ligt, dat is een jongetje zonder zonde. Dat is een jongetje wat zo de hemel ingaat. Maar het woord goed heeft, zeker aan het begin van het Oude Testament, een verwijzing naar de schepping. U leest ook op de eerste bladzijde van de Bijbel dat de Heere zijn schepping in ogenschouw neemt en dat hij ziet alles wat hij gemaakt heeft en het was goed. Wel, iets daarvan heeft Jochebed en heeft Amram gezien. Zij hebben gezien dat hun jongetje goed was. Dat wil zeggen, door God geschapen was. Uit de handen van God voortkwam. En omdat hun kindje uit de handen van God voortkwam, had de Heere ook bijzonder recht op dat jongetje. Trouwens, de Heere had nog vanuit een ander oogpunt recht op dat kleine jongetje. Hij was niet alleen de schepper van dat kleine jongetje, maar hij was ook de God van het verbond. En dan trekken we de lijn opnieuw een ogenblik door. Jullie hebben een jongetje gekregen van de Heere. En er zijn er verschillende onder ons die één of meerdere kinderen hebben ontvangen. Maar we worden er vanmiddag ook bij stilgehouden dat onze kinderen aan God toekomen. Ten diepste, in laatste instantie, niet van ons zijn. Maar dat God recht heeft op hun leven. Dat u de verplichting hebt en ik de verplichting heb om mijn kinderen voor de Heere op te voeden. En voor zijn dienst op te voeden. God heeft recht op onze kinderen als schepper. God heeft recht op onze kinderen als de God van het verbond. Nog een keer die woorden uit Ezechiël 16 die ik u al vaker heb aangehaald. Woorden waarin de Heere spreekt tot een volk dat het helemaal verzondigd had met allerlei afgodendienst. En dan toch zegt de Heere, uw kinderen die gij mij gebaard hebt. Voor mij gebaard hebt. Oh, ik besef wel dat er ook ouders kunnen zijn vanmiddag die met pijn in het hart deze dingen aanhoren. Omdat ze zo weinig mogelijkheden meer zien om met hun kinderen over deze dingen te spreken. Maar de mogelijkheden die u van de Heere ontvangt en de verantwoordelijkheden die u van de Heere krijgt, die moeten we in biddende afhankelijkheid van de Heere niet laten liggen. En waar u dan niet meer spreken kunt met uw kinderen over de Heere, laat het zo zijn, ook in allerlei zorgen die er kunnen zijn, over het welbevinden van uw kinderen. Maar laat het zo zijn dat u veel met de Heere spreekt over uw kinderen. En dat u uw kinderen als het ware op hem werpt. Nog een derde betekenis. Toen zij hem zag dat hij schoon was. Dat betekent ook nog dit. En dan moet u er in gedachte Handelingen 7 even naast lezen. Want daar gaat het ook over deze geschiedenis. Stefanus die wijst op die ouders van Mozes die daar staan bij hun kleine kindje. En dan staat er dat ze hebben gezien dat hij schoon was voor God. Onze statenvertalers hebben vertaald uitnemend schoon, maar in de kanttekening zeggen ze, en in de grondtaal staat ook, letterlijk staat er schoon voor God. Dat heeft Jochebed ook in haar kindje gezien. Dat is iets wonderlijks. Ze heeft iets gezien van het feit dat dit jongetje door de Here gebruikt zou gaan worden in zijn dienst. Kan dat dan vandaag, vraagt iemand, dat ouders, ook wanneer een kindje jong zijn, een besef mogen krijgen van het feit dat hun kindje een plaats krijgt in de dienst van de Here? Ja, dat zou kunnen. En kunnen ouders zich daarin vergissen, vraagt een ander? Ja, dat zou ook kunnen. Hoe vaak vergiste Samuel zich niet toen hij een nieuwe koning moest aanwijzen? Maar als er bij een ouder een dergelijke verwachting is, doet u dan één ding niet en doet u één ding wel. Laat het niet zo zijn dat u die verwachting neerlegt voor uw kind. Maar laat het zo zijn dat u die verwachting biddend neerlegt voor de Here. En als het van de Here is, dan zal die het op zijn tijd ook waarmaken en ook vervullen. Betekent natuurlijk niet dat wij niet over de dienst van de Here moeten spreken met onze kinderen, dat we die dienst niet mogen aanprijzen, dat zeker wel. Maar verder, biddend, in dit geval, in dit bijzondere geval, de tijd van de Here verwachten. De Here zal voor zijn zaak zorgen. Toen ze hem zag dat hij schoon was. Drie dingen dus. Uiterlijk schoon, maar dat is niet het belangrijkste. Goed uit de hand van God voortgekomen. De Here heeft recht op hem. En met de verwachting dat dit jongetje een bijzondere plaats zou hebben in de dienst van de Here. En als Jochebed en Amram hun kindje zo zien, dan kunnen ze hem niet meer in de Nijl werpen. Dan verbergen ze hem. Onze laatste gedachte. De verberging van Mozes. Zo verborg ze hem 3 maanden, staat er aan het slot van vers 2. Dat zal een spanning gegeven hebben, denkt u niet? Iedere dag weer die angst. Zullen de soldaten niet komen? Zal het gehuil van ons kleine jongetje niet gehoord worden door andere Egyptenaren die te midden van de Israëlieten woonden? Want zo was het ook nog eens in Goshen. Daar woonden Israëlieten, maar er woonden ook Egyptenaren tussen. De ene maand na de andere maand gaat voorbij. Ze verborg hem 3 maanden. Maar dan komt het moment dat ze hem niet langer verbergen kon. Vers 3. De stem van het kleine jongetje is krachtiger geworden. Ze konden hun kind niet langer verbergen. En ik stel me voor dat de ouders van deze kleine Mozes, al droeg hij die naam toen nog niet, dat zijn ouders opgeweest zijn van de spanning. Opgeweest zijn van de vrees. Dat ze eigenlijk helemaal aan het einde van hun mogelijkheden zijn gekomen. Ze konden hun kindje niet meer verbergen. En wat moest er nu gebeuren? Moesten ze hun jongetje dan in de stroom werpen? In de Nijl werpen? Moest hun jongetje dan toch sterven? De Here kan ouders beproeven, gemeente. De Here kan ouders met jonge kinderen of met kinderen die het huis al uit zijn, soms zo in de nood en in de onmogelijkheid brengen. Heere, hoe moet het toch? U hebt me het kindje gegeven. Ik heb er iets van beseft dat u er recht op hebt. Maar ik kan ze niet uit die stroom vandaan houden. Ik heb geprobeerd om ze te verbergen. Om ze op te voeden bij uw woord en bij uw dienst. En het loopt me allemaal uit de hand. Of ik vrees dat het me allemaal uit de hand loopt. Een ouder aan het einde van zijn of haar mogelijkheden. Die komen we hier tegen in de tekst. Als ze hem niet langer verbergen kon. Dan doet Jooggebed iets opmerkelijks. Dan gaat ze kinderen naar de Nijl. En aan de oever van de Nijl, daar groeide de papiersplant. Hoge rietstengels, zouden wij zeggen, van wel 3 tot 5 meter hoog. En ze plukt van die plant de stengels, de biezen. En ze neemt die biezen mee naar huis en dan vlecht ze, dan maakt ze van die biezen een kistje. Een bootje, zouden wij haast zeggen. In Jesaja 18 kunt u lezen hoe de Egyptenaren ook bootjes maakten van ditzelfde materiaal en hoe ze daarop voeren. Ze maakt een klein bootje. Om straks haar kind in te leggen. En weet u, dan blijkt zo heel wonderlijk dat Jooggebed een vrouw was die leefde in haar onmogelijkheid als ouder, als moeder, bij het woord. Want in het Hebreeuws van het Oude Testament komt u het woord dat vertaald is met kistje, of mandje zoals we ook wel eens zeggen, nog op 1 andere plaats tegen. En dat is in de geschiedenis van Noach. Waar het gaat over de ark. Toen de wateren van het oordeel kwamen, van het welverdiende oordeel kwamen, toen moest Noach een ark maken in opdracht van de Heere. En in die ark vond hij veiligheid en vond hij schuiling. En niet alleen Noach, maar zoals ons formulier het in één adem zegt, Noach zijn 8 zielen. Noach zijn vrouw en zijn 3 zonen en zijn 3 schoondochters. Ze vonden schuiling in de ark. En die geschiedenis, getuige het grondwoord, is in de gedachte van moeder Jooggebed geweest. Ze heeft, zo staat het er dus letterlijk, in vers 3. Zo nam zij voor hem een arkje van biezen. En ze belijmde het met lijm en met pek. Ze maakte het waterdicht. En ze legt haar jongetje daarin. En dan legt ze het in de biezen aan de oever van de rivier. Dat is het gebed van Jooggebed geweest. Zo moet u het eigenlijk opvatten. Want al kende Jooggebed de woorden van het doopsformulier nog niet, toch is datgene wat we juist in dat gebed gebeden hebben. En u weet misschien wel, dat wordt nogal is het zondvloedgebed genoemd. Het gebed in het doopformulier. Toch is iets van dat gebed in haar hart geweest. Toen ze haar kindje verborg in dat kleine arkje. En dan wil ik 3 dingen uit dat gebed tenslotte nog even aanhalen. Dan heeft Jooggebed het als het ware gebeden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige, dat betekent onbekeerlijke wereld, met de zondvloed gestraft hebt. Dat is het eerste wat als het ware in de gedachte geweest is. Heere, U komt met uw oordeel, de farao met zijn verschrikkelijke woorden, de vorst der duisternis erachter met zijn vreselijke ingevingen. Maar daarachter en daarboven, u komt met uw welverdiende oordeel. U kwam ermee in de tijd van Noach en u komt ermee in onze tijd. En heren, die onboetvaardige en die ongelovige wereld, die leeft hier. Ik heb het verdiend. En mijn kinderen, ze zijn van mij, ze hebben het verdiend. Daar ligt iets in van het buigen van de moeder. Maar dan ook verder. En de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Weet u, wat er ook ligt in dat maken van dat biezenmandje, van dat biezenarkje, daar ligt eigenlijk ook een pleitend gebed in. Heren, u hebt toen, te midden van het oordeel, Noach en de zijnen gespaard en bewaard. En wat u toen gedaan hebt, uit grondeloze barmhartigheid, zou u het ook willen doen in het leven van ons en van ons kleine jongetje. Kijk, en dan komt die geschiedenis opeens dichterbij. Dan komt die geschiedenis ook dicht bij ons als doopouders, als ouders met onze kinderen. Heren, wij hebben de wateren van uw oordeel verdiend. Maar wat u uit genade bij Noach gedaan hebt, doe het ook bij ons en bij onze kinderen. Kijk, en dan ligt er tegelijkertijd natuurlijk ook een hele dringende aansporing in onze geschiedenis en vanuit onze tekst. Want als we dan vanuit de geschiedenis van dat biezenmandje eigenlijk teruggegaan zijn naar de ark, dan bedenken we ons wel dat Noach jaar in, jaar uit in gehoorzaamheid aan de Heere bezig geweest is met het bouwen van een ark. Die ark had de grootste plaats in zijn leven als ouder. En dan komt de vraag naar ons als ouders ook toe. Heeft de enige ark der behoudenis, en dan mag u de lijn doortrekken naar de Heer Jezus Christus, heeft die enige ark der behoudenis de grootste plaats in uw leven gekregen? Ja, daar kan ik niet bij, dominee. En om te zeggen dat ik in die ark ben, dat durf ik al helemaal niet te zeggen. Dat is de vraag ook niet vanmiddag. Maar de vraag is, heb je er als ouder nou al eens echt belang bij gekregen om in die ark geborgen te zijn? Is dat nou je zoeken? Is dat nou je uitzien? Of niet? Want dan wordt het moeilijk, ouders, om te spreken over de ark tegen je kinderen. Dan wordt het moeilijk. Oh, en dan roept het woord ons ook dringend op tot bekering in deze dingen. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En het laatste wat Jochebed, om zo te zeggen, gebeden heeft toen ze dat kleine arkje maakte. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge dit kind bewaren wil en genadig wil aanzien. De Heere geven, doopouders, ouders, ja allen in de kerk, dat we zo een ark mogen bouwen. Een ark voor onszelf. Een ark voor onze kinderen. Nee, u kunt uw kinderen uiteindelijk, en als het erop aankomt, niet in de ark des behouds brengen. Maar u kunt wel wijzen op het grote belang, op de geopende ark. U kunt, zoals Jochebed deed, biddend, afhankelijk van de Heere, die ark wel zoeken te bouwen. En daar spoort de Heere in onze geschiedenis ons ook toe aan. En zo heeft Jochebed, als een machteloze moeder, als een moeder aan het einde van haar mogelijkheden haar kind, want het is eigenlijk niet anders dan dat, haar kind niet in de stroom geworpen, maar haar kind op de Heere geworpen. Heere, hier is mijn kind. Zou u het genadig willen aanzien en dan alles doen wat in je vermogen ligt. Je kind verbergen zolang het kan. Je kind waarschuwen tegen de stroom waar het mogelijk is. Maar je kind boven alles werpen op de Heere. Dat is nodig voor ons. Dat is nodig voor onze kinderen. En dan nog een laatste gedachte. Toen heeft Mozes op jonge leeftijd al iets vertoond van die geestelijke schoonheid. Ze zag zijn moeder, zijn vader, ze zagen dat het kindeke schoon was. Er is één geschiedenis in de Bijbel waarbij dat nog een keer terugkeert. Als Mozes al veel ouder is, dan is hij de 80 al lang gepasseerd. En dan komt hij van de berg af. En dan ziet het volk die Mozes daar afdalen. En dan zien ze hoe de glans van de hemel ligt op zijn gezicht. Zijn vel glinsterde, staat er in de Bijbel. Mozes was met God geweest. Wel, de Heere geven dat onze kinderen, onze kleinkinderen, ja, andere kinderen in onze omgeving, wanneer we ze zelf niet ontvangen hebben, iets daarvan mogen zien. Vader of moeder, grootvader of grootmoeder, is geweest in de nabijheid van de Heere. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord en het onderwijs daaruit. Geef, Heere, dat ouders, grootouders waakzaam mogen zijn tegen alle invloeden van de vorst der duisternis, die het niet alleen op ouders, maar ook op kinderen voorzien heeft. Geef door genade, Heere, dat wij verberging mogen zoeken voor ons en onze kinderen. Ja, dat wij een plaats mogen zoeken in die ark der behoudenis, die nog geopend is voor de grootste der zondaren. Heere, wilt u zo uw woord met uw zegen achtervolgen? Bewaar ons allen ervoor dat in ons leven die ark niet op de eerste plaats zou staan, zou komen staan. Heere, bewaar ons in deze pas begonnen week voor gevaren, voor de zonde. Laat een machteloze ouders hun kinderen mogen werpen op u, de Heere. Wilt u ons volgende week weer genadig bijeenbrengen onder uw woord en hoor ons zo in bidden en danken in de vergeving van alle zonden om Christus wil. Amen. Psalm 68 vers 11. U zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Het 11e vers van Psalm 68 is de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.